Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria het tweede en het zevende vers. Want ziet ons Heren daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. Zijn goedheid klom ten top. 2 en 7 van de lofzang van Maria. Vers 2, de versen 15 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. 138 vers 3. Na de schriftlezing Lucas 2 vers 15 tot en met 20. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Thank you.
Gemeente, laten we ook vanavond ons geloof belijden en laten we dat deze keer doen met de woorden van artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd, dewelke een eens dienstknechtsgestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en het bloed van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zover het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is. Dat is God met ons. Gemeente, wij horen het kerstevangelie uit Lucas 2 vers 19. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen ook vanavond weer onder uw woord zijn. Gelaat het ons ook vanavond weer verkondigen. Ook in deze kerkdienst zal het immers weer gaan om het evangelie. En daar hoort het toch altijd om te gaan, heren. En laat het ons daar ook inderdaad om te doen zijn, in spreken en in luisteren, om het evangelie te verkondigen en het evangelie te horen, om uw boodschap te mogen vernemen. En als het ons ook vanavond dan weer gegeven is dat we naar dat evangelie, met name ook van de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus, mogen gaan luisteren, dan bidden wij u ootmoedig en eerbiedig dat u ons de boodschap doet verstaan, dat u ons het heilsfeit doet zien en aanbidden, maar dat u ons ook iets van de kerstvrucht zult willen geven. Want behalve dat wij in het kerstevangelie lezen dat de Heer Jezus gekomen is en dat gij uw zoon in de wereld gegeven hebt, dat het woord vlees geworden is, behalve dat het kerstevangelie ons het heilsfeit duidelijk voor de aandacht plaatst, heeft het u behaagd om in datzelfde kerstevangelie ook te vertellen wat daar nu de uitwerking van geweest is in het leven van diverse mensen. Want ze scharen zich rondom de kribbe. Daar was Maria en Jozef, daar waren de herders. Daar is later ook geweest, rondom dat, bij dat pasgeboren kind, Simeon, daar was Anna, daar zijn de herders uit het oosten, wij zijn uit het oosten geweest. En zoveel die elk op zijn eigen wijze, geleid door de geest, door goddelijk licht geleid, zijn gekomen tot de aanschouwing van het kind, tot geloof in het kind, tot aanvaarding van het woord omtrent dat kind. En ze zijn gered geweest. Heren, het heeft u behaagd om ons die dingen ook te vertellen, om ons daarmee te bewijzen dat het maar niet genoeg is om wat kennis ten aanzien van de heilsfeiten in ons hoofd op te slaan, maar om ons eraan te herinneren dat het ook in ons leven persoonlijk tot die gelovige omhelzing van dat kind moet komen en de belijdenis van het feit dat gij in ontferming wilt omzien naar verloren zondaren. Heren, er waren in die kerstgeschiedenis ook andere mensen, daar lazen we zojuist ook van. Mensen die zich wel verwonderd hebben, maar daar bleef het bij. Het zou kunnen, heren, dat dat onder ons ook nog zo is. Dat we verder niet komen dan alleen de kerkdienst, dan alleen de letter van Lucas 2. Dat we verder niet komen dan het feit dat Jezus Christus gekomen is in deze wereld, maar dat het in ons eigen leven geen enkele uitwerking heeft. Misschien dat we ons verwonderen, misschien dat we het evangelie, de prediking daarvan op een zekere hoogte ook nog wel mooi vinden. Misschien dat die kerstdagen ons ook nog wel aantrekken. Maar voor ons hart is er dan tot nog toe niets bij geweest. En we hebben nooit ondervonden dat dit het woord van uw genade is. U is heden geboren. En heren, als dat zo nog is, laat het dan eens anders mogen worden. Laat dit kerstfeest, misschien het zoveelste al dat we beleven, dan is echt een keerpunt mogen zijn in ons leven. En dat we van toeschouwers en van misschien bewonderaars mensen mogen worden die het ook persoonlijk beleven en wier ziel gered wordt. Heren, we kunnen daar toch niet buiten. Laten we dat goed zien. Laten we er goed bij bepaald worden dat het om het hart gaat en dat het in het hart een plaats moet hebben. Schenk ons dat dan, Heren. En als we die ontdekking al eerder in ons leven deden, en als het onze begeerte geworden is en als we er ook wel wat van hebben verstaan en doorleefd, dat gij gedacht hebt aan uw genade en dat gij in uw goddelijke genade ook met dat woord van uw genade tot ons persoonlijk gekomen bent, zoudt u dan uw eigen werk vandaag ook nog eens een keer willen vernieuwen en verlevendigen. Want wat geweest is, dat is weliswaar geweest en dat houdt zijn waarde. Maar dat heeft niet altijd nog zijn kracht. En daarom, heren, uw werk moet ook worden onderhouden. En het geloof van al degenen die u hebben leren vrezen, moet ook worden onderhouden en versterkt. En er is altijd nog veel meer te ontdekken in dat kerstkind, in die zaligmaker, in de Emmanuel. Veel rijkere schatten dan we ooit in ons leven zullen kunnen verstaan, zijn er in hem opgeslagen. En daarom, o God, wilt gij ook door de verkondiging van het evangelie vanavond het werk in het leven van hen die u vrezen voortgang doen hebben, opdat ze dieper inzicht en rijker verstaan mogen hebben van datgene wat gij in die kerstnacht gewerkt hebt. O Heere, laten we ons betrouwen op u de Heere mogen stellen. En wees gij zo genadig en goedertierenlijk in ons midden. Wil alles weren uit ons midden wat ons zou kunnen schaden. En leg ons allen zo onder beslag van uw woord dat onze gedachten als vanzelf tot dat woord geleid worden en niet worden afgeleid. Denk ook aan hen die niet naar de kerk kunnen, Heere. Er zullen er ook vandaag weer zijn uit ons midden die verhinderd zijn om de gang naar uw huis te maken. We denken aan onze zieken en we dragen ook aan u op degene die vanwege hun ouderdom, vanwege de gevorderde leeftijd, niet meer naar uw huis kunnen komen. Soms geeft u voor aan bejaarde mensen het voorrecht dat ze tot in hoge ouderdom nog kunnen opgaan. Dat was in de situatie van Anna in de kerstgeschiedenis ook het geval. Maar heren, dat voorrecht geeft u niet aan een ieder. Er zijn er die in hun leven al eerder moeten gaan ondervinden dat ze uitgeschakeld raken en dat de krachten minder worden en dat ook kerkgang tot de onmogelijkheden is gaan behoren. Maar heren, er zijn bij u geen onmogelijkheden als het gaat om de toepassing van het woord aan de harten van mensen. Geef dat ze het dan vandaag ook mogen beluisteren en dat het door het oor binnen mag dringen in het hart en dat het daar tot zegen zal mogen zijn. Ook al zouden de verstandelijke vermogens intussen al een stuk verminderd zijn. Ook al zou het zo zijn, heren, dat een normaal gesprek met mensen die lijden aan dementeren niet meer mogelijk is, dan is het voor u toch maar een wenk van uw alvermogen om binnen die soms zo benevelde geest binnen te komen en daar ook iets af te drukken van uw goddelijk genadewoord. Misschien dat ze er nooit meer wat van kunnen vertellen, maar dan is het bij u de Heere nochtans bekend. Heere, ontfermt u zich zo ook over hen en wilt gij uw genade in hun leven groot maken. En laten we dan tegelijk ook maar bidden voor onze kleine kinderen, die de dingen nog niet begrijpen kunnen en die wel het een en ander weten over de geboorte van de Heere Jezus, maar de theologische betekenis daarvan echt nog niet kunnen vatten. Wat dat nou inhoudt, dat het woord vlees geworden is, dat gaat hun begripsvermogen verre te boven, heren. En toch zijn ook die kinderzielen voor u niet onbereikbaar. En toch weet u ook met die kinderen te spreken op een bevattelijke manier en hen te overtuigen en hen zelfs ook het geloof te schenken, opdat ook zij het, kon het zijn, vroeg in hun leven mogen leren om bij dat kind van Bethlehem hun toevlucht te nemen. Heren, overtuigen ieder van ons van de noodzakelijkheid van dat waarachtige geloof. En geef dat we er ons ook in mogen leren oefenen. Maar voordat we dat kunnen, moet het ons inderdaad geschonken worden. Gewerkt door de Heilige Geest. Ach heren, zo zien wij in onze afhankelijkheid tot u op. Zullen we echt de kerstzegen ontvangen, dan is er geloof voor nodig. En geloof produceren we zelf niet. Zelfs het begeren naar geloof is er van nature bij geen mens. En zelfs de beoefening van het geloof moet ons keer op keer ook weer uit de hemel gegeven worden. Niemand kan een ding aannemen tenzij het hem uit de hemel gegeven is. Heren, we belijden dat niet omdat wij zo graag lijdelijk willen zijn, maar omdat dat uw eigen openbaring is. En u zegt het om ons te doen verstaan hoezeer wij op u zijn aangewezen. Wel nu, God van alle genade, we nemen de toevlucht tot u. En we doen een beroep op uw rijkdommen, op uw onuitputtelijke volheden, om ons uit de rijkdommen van Christus genadig te bedienen en alles te schenken wat we nodig hebben om met vrucht voor ons eigen hart en leven vanavond te mogen luisteren. Scheld ons al onze misdaden kwijt en hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, uit de 119e psalm, de 6e en het 52e vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. En hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Gemeente, voor zover u de adventsprediking hebt gevolgd in de afgelopen weken, waar we stil hebben gestaan bij datgene wat ons in Lucas 1 beschreven wordt omtrent Maria. En ook als u die prediking niet zou hebben gehoord, dan weet u het als trouwe Bijbellezers toch wel, dat Maria in de hele advents en ook in de kerstgeschiedenis een hele bijzondere plaats inneemt. En dat je zomaar niet een isgelijkteken kunt plaatsen tussen Maria en haar kerstervaringen en andere mensen. Maria is op een hele bijzondere manier betrokken geweest bij de gebeurtenissen. Haar moederschoot is de schuilplaats voor een aantal maanden geweest van de Zoon van God. Daar in haar lichaam is hij gedragen. Daar in haar lichaam is hij gevormd. Is hij gegroeid. Tot op het moment dat hij zelfstandig kon leven. Als klein pasgeboren kind. En daar heeft zij bijzondere gewaarwordingen en ervaringen bij gehad. Van niemand anders in de schrift. Wat kan gezegd worden wat van haar gezegd is. Door de engel Gabriel, later ook weer overgenomen door haar nicht Elisabeth, dat zij de begenadigde, de bijzonder gezegende onder de vrouwen was. Dat zij de moeder des Heren was. Van niemand kan gezegd worden wat van Maria gezegd is. Van het bijzondere voorrecht dat zij heeft gekregen. Toen in haar schoot de Zoon van God, de Zoon van de Allerhoogste, verwacht werd. En dat maakt haar tot een hele bijzondere, apartstaande vrouw. En dat maken haar ervaringen, dat maakt haar kerstfeest ook tot een heel bijzonder kerstfeest. En zoals ik al zei, het zal niet gaan om zomaar in één keer rechte lijnen te trekken tussen haar geloofsbevinding en de geloofsbevinding van wie dan ook. Dat gaat eigenlijk veel makkelijker als we het over de herders hebben. Of als we het over Simeon of Anna of nog weer een ander hebben. En dan moet je nog voorzichtig zijn, want dan beleeft natuurlijk niet iedereen wat de herders beleefd hebben. Plus nog eens een keer wat Simeon beleefd heeft. Plus ook nog eens een keer wat de wijzen uit het oosten geleerd hebben. Plus nog eens een keer wat. Nee, dan moeten we nog voorzichtig zijn. Dan zijn er wel punten van overeenkomst, dan zijn er wel momenten van herkenning. Maar dan gaat de Heere met, en dat zien we in de kerstgeschiedenis, toch met al de zijnen een eigen weg. Dan gaat hij op zijn eigen manier om met elk van zijn kinderen. En dan leidt hij ze langs verschillende wegen en dan brengt hij ze op verschillende momenten tot kennis der zaligheid en tot de gelovige aanschouwing van Christus en tot het lied der aanbidding en wat dan ook. Maar al hebben we dus voorzichtigheid te betrachten als we vanavond letten op Maria's kerstfeest, niettemin zijn er punten van overeenkomst en is er ook van de geloofservaring en bevinding van Maria het een en ander te leren. Want niet alleen was zij de moeder des Heren, en niet alleen is haar kind haar eerstgeboren zoon, maar zij was ook, en eigenlijk moet je dat nog eerder zeggen, zij was ook en vooral dochter van Adam, zondares. En haar kind is maar niet alleen haar kind, maar belangrijker dan dat het haar kind is, is dat hij haar zaligmaker is geweest. En dat zij in haar kerstoverwegingen ook deze dingen heeft moeten leren. Dat is duidelijk uit datgene wat we in onze tekst lezen. En van daaruit zijn er inderdaad ook wel lijnen te trekken naar hoe de Heere het vandaag nog doet beleven. En hoe een gezegende kerstviering tot stand komt. Dan letten wij op Maria, niet zozeer als de moeder des Heren, als de begenadigde onder de vrouwen, speciaal begenadigd, maar dan letten we op haar als weliswaar een begenadigd mens, maar dan met het accent op een begenadigde zondares. Een verlost mensenkind, die dat kind niet alleen maar ter wereld mag brengen en in haar armen mag nemen, maar die dat kind in haar hart mag sluiten en die hem mag leren kennen als haar Heer, als haar Heiland. Daar gaat onze tekst in feite over. Maar dan moeten wij wel zien dat die tekst, vers 19 van Lucas 2, met een woordje begint dat een tegenstelling aangeeft. En dat is ook niet buiten de leiding van de Heilige Geest omgegaan. De Heilige Geest heeft daar niet het woordje en gebruikt om te vertellen hoe het met Maria gegaan is en wat zij met die kerstboodschap deed. Maar de Heilige Geest heeft haar kerstmeditatie, haar kerstbeleving duidelijk gecontrasteerd met datgene wat er ook gebeurde. Namelijk in Bethlehem. En daarom, we lezen over dat woordje doch vanavond niet heen. En om nu duidelijk te zien wat dat was wat Maria deed, moeten wij dat zien als iets wat eigenlijk in die dagen ook al een uitzondering was. En dat de massa zojuist niet deed. Ze hadden allemaal hetzelfde gehoord. Maria, Jozef, maar ook die mensen daar in Bethlehem. Want de herders waren gekomen. Ze hadden een bezoek gehad van de engel, één engel, later van menigte van hemelse heerlegers. En zij vormden het gehoor van dat engelenkoor dat het ere zij God zong in de velden van Efrata. En toen de engelen van hen weggevaren waren, toen hebben ze met elkaar overlegd. En het heeft niet eens een langdurig overleg geweest. Toen waren ze al snel tot het besluit gekomen, laat ons dan heen gaan. En laat ons dan zien het woord dat ons verkondigd is. En zij kwamen met haast. En toen vonden ze het zoals het hen voorzegd was. Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef. En het kindeke, precies zoals het hen gezegd was, liggende in de kribbe. En wat er toen met die herders gebeurd is, dat wordt ons niet verteld. Maar we weten het wel, want het is duidelijk uit de manier waarop ze daarna gereageerd hebben. Want ze zijn toen ze het gezien hadden, overal gaan bekendmaken wat hun van dat kindeke gezegd was. Overal. Dat betekent mijn zinziens natuurlijk in de eerste plaats daar juist aan Jozef en Maria. Bij wie ze waren, die ze daar als eersten hadden ontmoet. En ze hebben het Jozef en Maria verteld waarom ze zijn gekomen. En wat het woord was dat hun geboodschapt was. Datgene wat die engel hen zei, u is heden geboren Christus, de Heer. En ze hebben toen door mogen geven de titels die God toen al onmiddellijk aan zijn zoon hier op aarde wilde meegeven. En ze hebben het tegen Jozef en ze hebben het tegen Maria gezegd, dat die boodschap onderstreept is door wat ze daar die engelen hebben horen zingen, ere zij God, dat lied van het welbehagen Gods, dat lied van vrede op aarde in mensen van dat welbehagen. Dat lied waarin de engelen God prezen om wat hij nu tot stand gebracht had. En waar de eeuwen op gewacht hadden. Waar hele geslachten, hele generaties naar moesten uitzien. De belofte hadden ze, maar ze moesten hem allemaal uit de verte zien en in het geloof omhelzen. En ze hebben de realisering van die belofte niet gezien, dan alleen in het geloof. Maar wat eeuwenlang verborgen gebleven is, dat hebben ze begrepen, die herders, dat is nu geschied. En met geloofsogen hebben ze dat kind gezien. En vanuit het geloof hebben ze het met zekerheid voor zichzelf geweten, dat dat woord dat gesproken was, werkelijkheid, werkelijk het kerstevangelie was. Ze maakten het al onbekend. Maar niet alleen daar waar Maria en Jozef verblijf hielden, maar ook verderop. In de dorpsstraat, in Bethlehem. Daar waar de mensen in Bethlehem misschien al aanstalten maakten om naar bed te gaan, of misschien al lang in bed lagen, want het was nacht, dat weten wij uit het feit dat de engelen de nachtwacht over hun kudde hielden. En ze hebben op de een of andere manier overal laten horen wat hun van dat kindeke gezegd is. En ze hebben overal verteld aan mensen die het wilden horen, al was het alleen maar uit nieuwsgierigheid, al was het alleen maar omdat ze iets heel bijzonders constateerden. Ze hebben het overal laten horen dat de Christus geboren is, want dat had die engel toch gezegd. Ze hebben het overal laten horen dat God een welbehagen heeft en dat hij mensen verlossen gaat door Christus de zaligmaker. En dat dat kind vlakbij is. Dat het bereikbaar is. Dat ze er niet een wereldreis voor moeten maken. Want zij hebben het, zo mogen ze getuigen, met hun eigen ogen gezien. En hoe reageren degenen die het van die herders gehoord hebben dan? Hoe reageren die mensen in Bethlehem? Opgeschrikt uit hun nachtelijke rust misschien, maar toch geconfronteerd met het evangelie van de geboren zaligmaker. Hoe reageren die mensen in Bethlehem, in de stad van David, stad met een rijke geschiedenis? Daar kwam David vandaan, de man naar Gods hart en de man die gesproken heeft meer dan één keer van die komende zaligmaker. Daar kwam David vandaan die de belofte droeg dat God op zijn troon straks zijn grote zoon zou zetten. Dat hebben ze in Bethlehem toch ongetwijfeld zich gerealiseerd en zich herinnerd. Hoe reageren ze in Bethlehem als zij horen dat in de stad van David de Christus geboren is? En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Dat dus wel, verwondering. Verwondering over die boodschap. En misschien nog meer verwondering over de brengers van die boodschap. Herders. Die herders. Die verder toch zo onbelangrijk waren, maatschappelijk en sociaal gezien. Maar daar bleef het dan ook bij. Bij verwondering. En verwondering getuigt in dit geval van dat ze hun hoofd geschud hebben en dat ze zich afgevraagd hebben, wat betekent dat allemaal? En dat ze elkaar eens aangekeken hebben, begrijp jij dat? En dat ze toen toch maar weer naar binnen gegaan zijn. Misschien er in de huiskamer nog eens over gepraat hebben. Misschien toen ze de dekens weer over hun hoofd trokken, nog eens eventjes erover nagedacht, maar toch, het was weer voorbij. En ze gingen niet. Geen van allen. Er was niemand die zich aankleedde en die zei, ik ga toch eens kijken. Ik wil toch eens meer weten. Er was niemand bij wie de verwondering zo sterk was dat het uitliep op een begeerte om te doen wat die herders zeiden. En dan kan u wel zeggen, ja, maar die herders hadden het van een engel gehoord En die mensen in Bethlehem, die hadden het maar van de herders gehoord. En dat zal misschien een struikelblok geweest zijn. Maar het was hetzelfde evangelie, of het nou door die hemelbode of door die herders verkondigd werd. Het was hetzelfde evangelie. En je moet niet denken dat een mens eerder tot geloof komt als een engel hem zou verschijnen, dan wanneer een mens het zegt. Het hangt niet van de boodschapper af. Maar het hangt er maar van af of een mens het gelooft. Of het verder komt dan zijn oor. Of het binnendringt in zijn ziel. Of het werkzaamheden geeft. Maar helaas, zo dicht waren ze erbij. Zo bevoorrecht zijn ze geweest. Zij als eersten op die herders na dan. Die het kerstevangelie hebben mogen horen. En je hoefde niet te vragen of die herders het zelf wel geloofden. Want daar getuigde hun hele houding van. Daar sprak hun woord, daar sprak hun blik, daar sprak alles van. Ze waren er diep van overtuigd toen ze terugkeerden en God verheerlijkten en de Heere prezen over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Nee, daar lag het ook niet aan. De boodschap was geloofwaardig genoeg. De boodschappers waren tot in het diepst van hun ziel overtuigd van wat zij anderen verkondigden. Maar helaas, ze gingen toch maar niet, die mensen uit Bethlehem. En de grote vreugde die ze toen hebben horen verkondigen, was iets waar zij niet in gingen delen. En dan komt straks voor Bethlehem de grote smart. Als ze haar kleine kinderen moet gaan begraven. Doch, voelt u het contrast dat Lucas, dat de Heilige Geest door de pen van Lucas ons wil laten zien? De tegenstelling. Er was ook Maria, die had hetzelfde gehoord. En die had de boodschap van dezelfde boodschappers gehoord. Doch. Maria. En wat Maria dan? Wat ze van die herders gehoord heeft, dat is niet helemaal nieuw voor haar. Een paar details wel, die ze zo zelf nog niet eerder gehoord had. Maar wat die herders zeiden, aangevuld met wat ze zelf had gehoord van de engel, van Gabriel. Wat ze zelf had gehoord van Elisabeth. Wat die beherders boodschapten over de zaligmaker. Het kwam overeen met wat Jozef van een andere engel te horen had gekregen. Toen die andere engel Jozef vertelde dat ze dat kind Jezus moesten noemen. En hij zei ook waarom. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En wat die herders zeiden over Christus de Heere. In de stad van David. Dat kwam overeen met wat Gabriel al eerder gezegd had. Toen hij verkondigde dat God hem, dat kind van haar, zou geven de troon van zijn vader David. En wat die herders zeiden over dat teken. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden. Ach ja, Maria had geen ander plekje om haar kind neer te leggen immers. Dat moest in die kribbe. En zo het een gecombineerd met het ander. De boodschap aangevuld met de andere boodschappen die ze al meegekregen heeft. Het gaf haar stof tot meditatie. Maria bewaarde deze woorden. Ze komen allemaal weer terug. Ze zijn al zo lang in haar geest geweest. Zo verschillende keren heeft ze er al stil over zitten mediteren. En er zijn iedere keer weer dingen geweest waar ze het niet doorheen zag. En nu komen er weer een aantal nieuwe gegevens bij. U moet zich Maria maar voorstellen. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van de oorspronkelijke tekst, met name van de werkwoorden die hier gebruikt worden. Namelijk, ze bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. U moet zich Maria maar voorstellen als iemand die een legpuzzel maakt. En die overal van die stukjes heeft liggen. Maar die voorlopig al die stukjes nog niet op hun juiste plaats heeft kunnen leggen. Die wel bezig is. Oh ja, dat past hier. Kijk maar, want dat sluit precies aan op dat stukje wat er al ligt. Of dat heeft de juiste vorm. En daarom hoort het daar, moet het daar wel horen. En dan nog een stukje. En zo komt langzamerhand die puzzel klaar. Zo is Maria in haar geest bezig met al die stukjes van de verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Zo is Maria bezig met al die stukjes bij elkaar te zoeken, bij elkaar te passen, om het hele beeld duidelijk voor haar geest te krijgen. Ze bewaart al deze. Woorden in haar hart. Ja, want het blijft dus nog niet eens beperkt tot activiteiten van haar denken. Daar zal het natuurlijk mee begonnen zijn. Want als de Heere werkt, dan werkt de Heere langs de natuurlijke weg. En zullen we ooit echte dingen met ons hart verstaan, dan zullen ze binnenkomen via ons oor. En dan zullen ze eerst een plaats krijgen in ons verstandelijk overleg. De Heere verlicht immers in de wedergeboorte ook ons verstand, dat van nature duister is. Daar gaat de Heere niet omheen. Het echte geestelijke leven, dat is geen mysticisme waarbij de mens als het ware vervluchtigt in dingen die je niet eens meer beredeneren kan. Nee, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God en dat is onze redelijke, onze woordelijke godsdienst. De Heere werkt door zijn eigen, zijn eigen schepping, het aan ons gegeven verstand heen. Maar bij Maria blijft het niet bij verstandelijk overleg en bij denken over deze dingen. Maar bij Maria wordt het een zaak van het hart. En ze doorleeft iets wat die dichter doorleefde en wat hij onder woorden bracht. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. En ongetwijfeld heeft zij zich ook verwonderd over de dingen die haar door de herders gezegd zijn. Ongetwijfeld is het voor haar, zoals het al zo menigmaal geweest was, een zaak van diepe verwondering. En weer, nu ze de nieuwe gegevens bijkrijgt, nu er nieuwe stukjes van de puzzel voor haar neergelegd worden op tafel. Nu heeft ze weer opnieuw werk gekregen. En heel bewust, met hoofd en hart is ze bezig geweest om het in elkaar te passen, geleid door Gods geest. En ze weet dat ze er de tijd voor moet nemen. Ze weet, en ze kan het ook niet ontlopen en ze begeert het ook niet anders te doen. Ze weet dat ze er nu inderdaad mee naar de afzondering moet. Dat is haar kerstbezigheid geweest. En dat is tegelijkertijd ook de kerstvrucht geweest die het in haar leven afwierp. Hoe zou het komen dat Maria zo te werk gegaan is? Dat zij zo haar kerstfeest heeft geleefd, beleefd. Je zou toch zeggen, kerstfeest is het feest waarop gezongen wordt. We hebben de lofzangen. Voordat het kerstfeest is, hoor je Zacharias al zingen. En als het kerstfeest is, We hebben het zojuist gelezen en de herders keerden wederom verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden. Het kerstlied van de herders. En straks is daar Simeon in de tempel. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is ook een lied. En Anna, ze zal dan wel niet gezongen hebben, maar haar mond ging wel open toen ze rondging in Jeruzalem en toen ze ging vertellen, die oude vrouw, aan allen die in Jeruzalem de zaligheid verwachten, wat zij daar meegemaakt had in de tempel met dat kind. En Maria zingt niet. Maria zit daar zo stil. Ze zit daar zo in gepeins. Haar ogen zullen wel geglanst hebben, dat geloof ik wel. Maar haar mond bleef gesloten. Geen lied. Zelfs geen woord. Geen enkel woord. Alleen maar gepeins. Alleen maar meditatie. Hoe komt dat? Je kan dat psychologisch proberen te verklaren. En je kan zeggen, ja, de een is anders dan de ander. Je hebt introverte mensen die nogal op zichzelf betrokken zijn, nogal in zichzelf gekeerd. En extroverte mensen die nogal uit zichzelf uitgaan en die makkelijk praten en die makkelijk zingen. Ja, zal wel. Je kunt het bij Maria natuurlijk ook psychologisch verklaren. Ze zal dan wel zo'n in zichzelf gekeerde vrouw met zo'n meditatief karakter zijn geweest. Die een beetje in de stilte haar weg ging en nog niet zo direct naar buiten trad. Maar ook niet met haar gevoelens en met de belevingen. Terwijl anderen ja, juist wel naar buiten treden en dat laten merken wat er in hen omgaat. Maar dat klopt niet, gemeente, want Maria heeft tenslotte ook een keer gezongen. En toen ging ze wel uit wat haar innerlijke beleving betreft. En toen liet ze het wel horen. En toen sprak ze uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van zere gunst. En ze roemde die, niet weliswaar niet bij iedereen, want het gehoor was maar een gehoor van twee mensen. Alleen Elisabeth en Zacharias. Maar ze sprak er dan toch van. Ze getuigde toch van het wonder aan haar gebeurd. En van de genade Gods die de nederigheid van zijn dienstmaagd niet te gering geacht had, maar die haar juist gekozen had om dat wondere genadewerk straks te mogen beleven, moeder van de Zoon van de Allerhoogste te worden. Dus gemeente, ik denk niet dat wij eruit komen als wij de zaak proberen psychologisch te verklaren. Natuurlijk is het wel waar dat er verschillen zijn tussen karakters. Natuurlijk is het wel waar dat die verschillen in karakters ook meespreken in de manier waarop een mens de zaligheid beleeft en met het woord van God omgaat. Want zoals de Heere ons verstand niet passeert en zo min als de Heere ons hart passeert, passeert hij onze innerlijke geschapenheid, om het zomaar eens te zeggen. Ons emotionele leven. En dat is bij de een anders dan bij de ander. En op zichzelf genomen zit daar de zonde niet in. We kunnen met alles zondigen, met ons verstand en met ons hart, met onze wil, met onze gevoelens. Je kunt overal mee zondigen en de zonde heeft overal zijn beslag opgelegd. Maar de zonde is niet in die geschapenheid. En als de Heere mensen tot bekering brengt, en daar zie je dus best een verklaring voor de verschillende wegen die de Heere met mensen gaat. En voor de verschillende dingen die hij ze leert. En voor de verschillende diepgang die er in het leven van de een of in het leven van de ander is. Dan gaat de Heere niet doen alsof die mensen geen emotioneel leven hebben. En alsof de karakters die hij ze gegeven heeft ineens helemaal niet meer meetellen. Zeker maakt het verschil. Maar daar kun je niet alles uitverklaren. Want er zijn ook harten die wel eens hartelijk gezongen hebben. En die het ook wel eens hartelijk beleden hebben. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Maar die toch in een latere fase in hun leven helemaal niet zoveel te zeggen hebben. En niet omdat het geestelijk zo dor geworden is, want dat kan natuurlijk ook een factor zijn waardoor de mond gesloten wordt. En dat je dan echt alleen nog maar kan zeggen, och, wierd ik derwaarts weer geleid. Naar die momenten dat ik voorheen in het heiligdom Gods eer en Gods sterkte heb mogen aanschouwen. Dat is zeker ook waar. Nee, ik bedoel mensen die op een hele andere manier dan eertijds toch weer iets van de goedertierenheid en de zaligheid van God in Christus mogen beleven. En dat waar het lied wel eens opgeklonken heeft. Er in een andere periode van het leven meer datgene is wat we in Psalm 65 tegenkomen. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Want soms zijn er geen woorden meer. Soms kun je het met woorden niet meer zeggen. Soms is het de aanbidding van de ziel. Soms is het de stille verwondering van het hart, waarin een mens alleen nog maar peinzen kan over Gods wonderdaden. En dan moet u zeggen dat het ene meer is dan het andere en dat het ene rijker is dan het andere. Ach, laten wij toch geen normen en geen maatstaven aanleggen. Maar laten we zien wat dat nou eigenlijk was. Wat daar bij Maria de oorzaak was van deze kerstbeleving. Staat toch in de tekst. Maria bewaarde deze woorden. Want als het ooit echt kerstfeest in een mensenleven gaat worden, of dat zich nou uit zoals bij de herders die God loofden en prezen, of dat zich nou uit zoals bij Anna die het overal gaat vertellen, of dat zich nou uit zoals bij Simeon die daar ook staat en God prijst en de Heere erkent voor zijn goedheid dat zijn ogen zijn zaligheid hebben mogen aanschouwen, of dat zich dat nou uit op de wijze zoals dat hier in onze tekst bij Maria uitkomt, als het ooit echt kerstfeest in een mensenleven gaat worden, gemeente, dan is dat altijd in het allernauwste verband met het woord. Deze woorden, het evangelie. En eigenlijk is er niet eens zoveel meer dan dat. Jazeker. De toepassing ervan, maar dat is ook weer het woord. Dat is hetzelfde woord. Dan zegt God het nog een keer. En dan zegt hij het van binnen. En dan weet je het ook van binnen met zekerheid. Maar het is altijd weer dat woord. En wat woord? Deze woorden. Christus, de Heere, de zaligmaker, Zoon van de Allerhoogste. En wat Maria zo in de loop van die maanden allemaal al te horen heeft gekregen. U is heden geboren. En dat is het onderwerp, daar heeft zij werk van gemaakt om dat te bewaren en te overleggen in haar hart. Laat ik het dan maar toepassen en concentreren op het eigenlijke van dat woord, gemeente. Wat heeft Maria in haar hart bewaard? De boodschap omtrent haar kind. De boodschap omtrent Gods zaligmaker. En ze wist nu, hij is zoon van de Allerhoogste. En ze wist nu, hij is mijn kind. En daar staat ze al voor het mysterie. God mens. God met ons. Twee naturen in één persoon. En toen was Chalcedon nog niet geweest. Begrijpt u wat ik bedoel? Toen had nog geen kerkvergadering zich uitgesproken over de verhouding van die twee naturen. Toen was het Maria voor het eerst, jonge maagd, onervaren in een hele hoop dingen, alleen al vanwege haar leeftijd. En wat zal ze in de synagoge gehoord hebben? Wet op wet en regel op regel en gebod op gebod. En toch moest ze dat centrale gegeven van het evangelie, van het woord van God, al in haar hart overleggen. Hoe dat mogelijk is dat Gods zoon mens werd, dat God geopenbaard is in het vlees. God zal hem geven de troon van zijn vader David. Maar op het ogenblik heeft ze toch niet meer voor hem dan die winsels en die kribben. Hoe kan dat dan? Hij is de zaligmaker. Ja, hij zal Jezus moeten heten. En misschien hebben ze, zij en Jozef het al tegen elkaar gezegd. En dit is dan onze Jezus. Ons door God beloofd. En misschien hebben ze toen samen, toen voordat die herders kwamen, daar al in stilte over gepeinsd. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, ga daar dan maar eens aan beginnen, gemeente. Om na te denken wat dat is, dat God zalig maakt. Dat God verlost van het grootste kwaad en dat hij brengt tot het hoogste goed. Dat God een zondaar komt ophalen uit de diepte van zijn verlorenheid. Uit de diepte van zijn val. En dat de Heere hem terug gaat brengen in de gunst en in de gemeenschap met zichzelf. Ga daar maar eens aan beginnen om te mediteren over dat ganse werk van zalig maken. En dan weet Maria eigenlijk al uit ervaring dat dat zaligmakerswerk van haar kind, Gods zoon, een moeilijk werk zal zijn. Want ze heeft het al ondervonden dat er voor hen lieden en ook voor haar kind geen plaats was. En ze heeft het al ondervonden dat Gods zoon, haar kind, in diepe vernedering in de wereld kwam. En zo is er veel stof tot overdenken. Deze woorden. Gemeente, doen wij dat ook wel eens? Doen wij dat ook wel eens? Wat Maria hier deed. En dan niet omdat zij de moeder was, dat zei ik al, die lijn trek ik maar niet door, dat ze de moeder van Jezus was, want dan heb ik niet zoveel toe te passen. Maar dat zij, en dat is ook een weg voor haar geweest, en daar zal ze ook nog moeite genoeg mee krijgen later in haar leven, om dat conflict op te lossen, want dan wil ze zo graag de moeder van de Heere Jezus zijn en zich met zijn werk bemoeien bij tijden, en dan moet ze terug gedrongen worden om de plaats van een zondares weer in te nemen. En dan moet ze haar kind kwijtraken, wil ze haar verlosser overhouden. Maar die weg wil ik toch die gaan en die lijn wil ik toch trekken, gemeente. Dat wij, verloren als we zijn, schuldig als we staan, ellendig als we geworden zijn, er nou eens echt voor zijn gaan zitten. Om te overdenken. Of hebben we het daar te druk voor? Iedereen zegt dat het zo'n drukke tijd is. En ik geloof dat het nog voor een deel waar is ook. Maar dan kun je het inderdaad druk hebben. Met dit en met nog veel meer. En dan blijft er weinig tijd meer over. Dan blijft er weinig tijd meer over voor je gezin. Om als gezin ook nog eens bij elkaar te zijn, nietwaar? Dan blijft er weinig tijd over om nog eens een goed boek te lezen. Want je moet van hier naar daar en van daar weer naar hier. En je bent de hele tijd bezig. En als je thuis komt, dan vertelt je vrouw wel dat je nog een telefoontje gehad hebt van die. En dat je dat ook nog een keer moet doen. Oh ja, en dat had ik ook nog beloofd. En zo ga je maar weer door. En dan is er geen tijd voor dit werk van Maria. Alles moet zo vlug. Ja, moet alles zo vlug. Kunnen we eigenlijk onszelf niet veroorloven om nou eens een poosje rustig te mediteren over het heilsfeit, over deze woorden? Moeten we nou echt weer zo snel verder, zelfs op de kerstdagen, omdat morgen dit weer moet gebeuren en dan ook nog een keer dat en dan moet je nog naar die of je krijgt nog bezoek van die en dat. Moet het nou echt altijd vol zijn, dat hele programma? En blijft het dan bij anderhalf uur, misschien drie keer anderhalf uur, en dan op zijn best ook nog een keer de kerstfeestviering met de zondagsschool? Maar dat is het dan wel zo ongeveer. En zitten we er nou echt niet eens een keertje, nog eens een poosje stil over te mediteren, om het in ons hart te laten inzinken? Dat is een kunst die wij helaas in onze tijd bijna helemaal kwijt zijn. Het moet allemaal vlug, ja, God moet het ook vlug doen. De Heilige Geest moet het dan ook maar vlug doen. En wil je een zegen meenemen, dan moet de Heilige Geest inderdaad niet te lang talmen. Gemeente, voelt u wel, ik ben bijna heel oneerbiedig als ik het zo zeg. Maar is dat ondertussen onze mentaliteit geworden? En zou dat dan een van de oorzaken, misschien wel een van de voornaamste oorzaken kunnen zijn van de ingezonkenheid van het geestelijke leven? Dat we het nog wel horen, jawel. Maar hoe oppervlakkig is dat zelfs niet geworden? En als we het alleen maar horen, dan zijn we nog geen steek verder dan die mensen in Bethlehem, die het ook gehoord hebben. En die er misschien nog eens even over gepraat hebben. Maar toen was het verleden tijd. En toen was het voorbij. Maar het in ons hart wegleggen. Of zoals vroeger wel eens gezegd wordt, ik heb dat wel eens door een ouderling horen bidden voor de dienst of na de dienst in een consistoriekamer. Dat we het als de reine dieren maar mogen herkauwen. En u begrijpt die uitdrukking. Dat het nou eens bij ons blijft. Deze woorden. Want het zijn geen woorden die je zomaar vergeten moet. Het gaat over de dierbare Heer Jezus. Het gaat over de enige zaligmaker. Het gaat over de middelaar Gods en der mensen. Het gaat over hem die gezegd heeft dat hij de borg van zijn kerk wilde zijn. Het gaat over hem die zijn leven afgelegd heeft, omdat hij zijn volk de zaligheid wilde kunnen geven. Het gaat om hem die alles opgeofferd heeft, die uit de hoge hemel is neergedaald, om mens onder de mensen te worden en om straks in de duisternis uit te klagen dat hij ook van zijn vader verlaten was. Het gaat niet om bijkomstigheden, gemeente. Deze woorden. Misschien dat wij ook te veel gewend zijn aan, geraakt zijn aan de gedachte dat als God het werk doet, hij het dan soms ook heel onverwacht doet. En dat we zomaar naar de kerk gaan, in afwachting wat de Heere misschien tegen ons zou willen zeggen. Want als de Heere wat wil zeggen, dan komt dat woord ineens met kracht tot onze ziel. En als dat gebeurt, dan hebben we een gezegende kerkgang. We waren er misschien niet eens zo helemaal voorbereid en het kwam soms zo onverwacht. En een andere keer dan kwam het wel verwacht, dan hadden we er naar uitgezien. Maar dat we het van dat bijzondere verwachten, als dat dan maar weer is gebeurd. Dat je eens echt luisteren mag, omdat de Heere door zijn Heilige Geest zo met zijn heilig genade geweld in je leven binnendringt. Gebeurt dat dan niet? Ja, zeker gebeurt dat. Maar gemeente, er staat nergens in de Bijbel dat dat de enige manier is waarop de Heere werkt. Dat staat nergens. Er staat wel in de Bijbel, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Er wordt wel een weg gewezen hier en op andere plaatsen, dat de Heere tegen zijn volk zegt, ga er nou eens voor zitten. Het is toch niet voor niks dat wat Maria straks doet als Jezus in Betanië komt, namelijk aan de voeten van Jezus gaan zitten. En dat andere maar eens eventjes terzijde laten liggen. Dat Maria door de Heere te horen, van de Heere te horen krijgt dat zij het goede deel uitgekozen heeft. Je hoeft niet altijd te hollen en te draven. Je hoeft niet altijd bezig te zijn. Je hoeft niet altijd allerlei verplichtingen op je te nemen. Het is alleen maar tot schade van je ziel. De Heere zegt, ga er nou eens een ogenblik bij zitten. En neem nou deze woorden eens ter hand. En laat ze eens tot u komen. Laat ze eens tot u spreken. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Is dat verloren tijd? Ja, dat zal de natuurlijke mens wel zeggen. Dat is verloren tijd, maar dat zeg je als je niet weet wat het is en als je ook het belang van het kennen van de Heere en van de omgang met de Heere niet kent. En als je totaal een vreemdeling bent van Gods verborgen omgang die gekend wordt door zielen waar ze een vrees in woont. En in die verborgen omgang met God, in die stilte van de afzondering met God, maakt God het heil geheim aan zijn vrienden bekend. Maar als je daar niks van kent, dan zeg je, ach ja, verloren tijd. Zal ik u eens vertellen wat verloren tijd is? Verloren tijd is de tijd die je alleen maar besteedt aan aardse dingen. Die vergankelijk zijn. Niet dat je daar geen aandacht aan moet besteden. Maar als je nou nooit meer doet dan dat. Dan heb je je tijd verloren. Dan zegt de Heere op een gegeven ogenblik. Hou die vijgenboom maar om. Want hij beslaat onnuttig de aarde. Ik kom nou zoveel jaren kijken of er vruchten zijn. En ik vind ze jaar op jaar niet. Die boom die deugt nergens voor. Die boom die kan net zo goed en nog beter uitgehouwen worden. Die beslaat onnuttig de aarde. En die heeft zijn tijd verloren. Weet u wat verloren tijd is? Al de tijd die je besteedt in het denken over hoe kan ik dit nou eens bereiken? En hoe kan ik dat nou eens rechtzetten? En hoe kan ik die nou eens een hak zetten? En hoe kan ik me nou eens op die wreken? En hoe kan ik die ambities nou eens vervuld krijgen? En hoe kan ik... Wanneer je eigenlijk alleen weer bezig bent om die boze lusten te bevredigen. Verloren tijd. Dat zijn al die kwartieren en al die half uren en al die uren. Die je bezig bent met nutteloze en ijdele ontspanning. Waar je niets wijzer van wordt voor de eeuwigheid. En zelfs waar je nog niks wijzer van wordt voor je gewone dagelijkse ontwikkelingen, je levensgang. Dat is verloren tijd. Maar dit wat Maria deed niet. Oefen uzelf tot godsvrucht. Zegt de Heere in zijn woord. Ja, weet u wat de godsdienst zegt? Allemaal een beetje mystiek, nietwaar? Met een boekje in een hoekje. Je kan er beter op uitgaan. Al dat mediteren, al die zelfreflectie, al dat zomaar in stilte bezig zijn, wat gaat daar nou van uit? Wat betekent zo'n leven nou voor een ander? En je moet juist je leven nuttig en profijtelijk maken voor een ander. Nou, dat laatste zal ook wel waar zijn, ongetwijfeld. Maar dat laatste, dat kan nooit gestalte krijgen. Je leven voor een ander profijtelijk maken als je het eerste mist. Want als je eerst je eigen ziel niet voedt, hoe zou je dan ooit een andere ziel kunnen voeden? Als je eerst voor jezelf niet zoekt te verwerken wat de Heere met deze woorden tot mijn ziel te zeggen heeft, hoe kun je dan ooit nuttig zijn voor een ander? En hoe kun je die ander ooit diezelfde woorden doorgeven? Gemeente, ik zei net, zouden hier een van de oorzaken liggen van geesteloosheid, geestelijke ingezonkenheid. En zou het hierdoor ook komen, doordat dat echte mediteren zo menigmaal ontbreekt. En nou bedoel ik ook in het leven van hen die de Heere toch in beginsel hebben leren kennen. Dat er in de geestelijke beleving en in de verwoording van wat dan beleefd wordt zo weinig origineels gevonden wordt. Moet ik dat duidelijk maken? Dan is onze hele geestelijke conversatie eigenlijk het napraten van anderen. Wat je anderen hebt horen zeggen. En je pikt hier zo'n cliché uitdrukking en je zegt daar zo'n ander woord na. En zie je nog een, dan heb je nog een andere term die er ook in je betoog past. En dat is het geestelijke relaas. Dat is de verwoording van de bevinding in het leven van mensen die toch eigenlijk beter moesten weten. En dat bedoel ik, dat er zo weinig origineels is. Wat de Heere mij heeft doen ondervinden. En wat ik niet napraat van een ander. En wat ik niet hoef te zeggen met een term die ik al 500 keer gebruikt heb. Maria overlegde al deze dingen in haar hart. En gemeente, dat is zo profijtelijk. Als God daarin meekomt. En ik zeg niet hoe dat gegaan is, ik weet dat verder niet. Maar dit heeft de Heere behaagd te vertellen van Maria's kerstbeleving. En er komt straks nog meer, maar dat is voor morgenochtend beleven en welzijn. Maar dit is voorlopig Maria's kerstbeleving. En dat heeft de Heere ongetwijfeld gezegend. Zelfs in dit werk is ze zalig geweest. En dan denk ik weer aan die dichter. Ik heb hem zo pas al geciteerd en we zullen hem straks nog met hem gaan zingen ook. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En dan heb je de vrucht gelijk al binnen. Want als dat mag gebeuren, deze woorden overleggen in het hart. En als de Heere die overdenking van hem zoet maakt, aangenaam, dan is er de vrucht. Dan beleef je er de vreugde in. En dan zegt de bruid uit het hooglied. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn vriend. Zulk een is mijn liefste. Dan is de naam des Heren voor het oprecht gemoed van al zijn gunstvolk. Neem er nou eens de tijd voor. Amen. We zingen Psalm 65, het eerste vers.
Thank you.
samen danken. Genadige God, wat hebben wij reden om uw naam te danken, als wij niet alleen maar hebben mogen horen hoe gij uw zoon in deze wereld hebt ingebracht, maar hoe dat ook in het leven van mensen uitwerking kreeg. We hebben kortelijks gehoord over de herders en over hun lofzang en over hun prediking en over hun ondervinding die de ondergrond van hun prediking en van hun lofzang was. En dat was weer heel anders dan bij Maria. En bij Maria was het weer heel anders dan bij die herders. Maar het ging bij hen en bij haar om hetzelfde. Om deze woorden. De woorden aangaande dat kind. De woorden aangaande de zaligmaker. Het evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God. De Zoon des mensen. De borg van zondaren. De koning op de troon van David. O Heere, we hebben van Maria gehoord dat zij die dingen probeerde te verwerken. Dat ze in de afzondering ging, in de stilte, om het voor uw aangezicht te overdenken, te overleggen. En dat ze daarin zalig was, want dat is een gezegend kerstwerk, Heere, waarin gij u niet onbetuigd laat. Dan zei de dichter het Maria al voor, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En dan heeft de bruid uit het hooglied het eigenlijk ook al onder woorden gebracht. O God, wij bidden van u dat u ons die heilige kunst zou willen herleren. Want we belijden u dat we er veel van kwijt zijn in onze drukke en gejaagde tijd. Waarin we ons hebben ingebeeld dat wij geen tijd meer hebben. Of waarin wij het verwachten van de haastige werking van de Heilige Geest misschien nu en dan nog. Maar Heere, dat we er nou eens echt voor gaan zitten. En dat we deze woorden nou eens echt tot ons zouden mogen laten komen. En dat u ze ons indachtig zou maken. En dat wij het met die andere dichter echt zouden kunnen belijden. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opgeborgen. O God, leer ons deze heilige kunst en oefen ons daarin. En bekeer ons ook van de zonde dat we dit zo menigmaal en misschien wel nooit in ons leven doen. Dat we tijd hebben voor van alles, dat we druk zijn met nog veel meer. En dat we het allerbelangrijkste, deze woorden, deze Christus, laten voor wat ze zijn. Heere, schenk genade aan uw volk en kinderen om zo aan uw voeten te zitten en zich te laten onderwijzen. Schenk genade ook aan degenen die maar niet verder komen. En misschien wel vanwege dat gebrek aan meditatie niet verder komen. Ook aan degenen die totaal vreemdelingen van uw genade zijn. En die het eerlijk gezegd allemaal maar een beetje mystiek. En daarom ook verloren tijd vinden. O God, doe ons zien wat echt de goede, in uw ogen goede tijdsbesteding is. En doe ons zo leven dat het profijtelijk en zegenrijk voor onze ziel mag zijn. En daarin ook eer mag brengen aan u, de levende God, die het zo waard zijt om erkend en gediend te worden. Breng ons morgen nog weer samen om opnieuw het evangelie te openen en te horen wat gij ook dan tot ons te zeggen hebt. En scheld ons al onze misdaden kwijt, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 104e psalm en daarvan het 17e vers. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.